Wat mooi dat we vanavond voor de derde keer over dit toch wel hele boeiende onderwerp na mogen denken. En vanavond wil ik graag met u nadenken over het thema de val van Babel, het einde van Babel. Babel wat begint in Genesis 10, daar hebben we het erover gelezen. Nimrod, de eerste machthebber die Babel bouwt en eindigt in Openbaring 18, waar we kunnen lezen dat Babel als een soort molensteen in het water geworpen wordt en dat er nooit meer aan Babel gedacht zal worden. Nou, vanaf Babel, Genesis 10, tot Babel in Openbaring 18, daar zitten natuurlijk wel duizenden jaren tussen. En het is een heel proces geweest. En het is heel bijzonder om... Nou, u kent allemaal wel dat beeld van Corrie ten Boom, dat je naar de onderkant van het borduurwerk kijkt en dan zie je allemaal kriskras, allemaal draadjes en je snapt helemaal niet wat dat te betekenen heeft. Maar als je het borduurwerk omdraait en je kijkt naar de bovenkant en dan was het Corrie ten Boom die zei, dan zie je een prachtige kroon. Maar datzelfde geldt ook voor Babylon. Je ziet de achterkant en je ziet allerlei bewegingen. Soms kun je het nog niet coördineren. Soms denk je niet van, weet je niet van, hé, waar hoort dat nou bij? En als het straks omgekeerd wordt, dan zie je ineens, oh ja, dat was het. Zo ging het. En we hebben het natuurlijk over de hele geschiedenis van de wereldheerschappij over deze aarde. En ja, een van de eerste vragen die ik u wil stellen, als we het hebben over de val van Babel, en daar kun je over lezen in Openbaring 18, boven Openbaring 18 staat de val van Babylon, dan is natuurlijk een van de eerste dingen die je dan vraagt, wanneer gaat het gebeuren? Wanneer gaat het gebeuren dat Babel valt? Nou, ik kan u er heel kort een antwoord op geven. En dat zullen we vanavond ook gaan zien. De val van Babel vindt plaats direct na de wederkomst van Jezus op aarde. Nou, dat is duidelijk, hè? Kunnen we weer naar huis gaan? Nee. Nou, de val van Babel is een vreselijke catastrofe. Gaat gepaard met vreselijke oordelen over deze wereld. En die worden bijvoorbeeld beschreven in de zeven oordeelschalen die over deze wereld uitgegoten worden. En dan eindigt het inderdaad met de hagelstenen die naar beneden vallen van brokken ijs van bijna 60 kilo. Een aardbeving die er nog nooit geweest is. De steden die uit elkaar vallen, niet alleen Babel, maar mensen, dat is de val van Babel. En dat is het moment waarop Christus terugkomt op aarde. Nou, en ik zeg altijd, dat moet je niet mee willen maken. Dat moet je niet mee willen maken. En heel veel evangelische christenen die zeggen, oh, wat kijken we daar naar uit? Naar de wederkomst van Christus. Nou, ik kijk dus niet uit naar de wederkomst van Christus. Ik kijk uit naar het moment dat hij ons tot zich zal nemen. Mensen, als je dit niet begrijpt en de opname van de gemeente een draak van een leer noemt of een sprookje, dan denk ik dat je het hele boek Openbaring, het overzicht over het boek Openbaring niet kent. Dan weet je ook niet wat de wederkomst van Christus inhoudt. Dan snap je ook niet waarom dat Malachi 3 zegt, wie kan de dag van deze komst verdragen? En, dat er dan juist in de Bijbel staat dat hij gekomen is in Jezus om ons te bewaren voor de toren die over deze wereld zal komen. En zoals 1 Thessalonicenzen 5 zegt, wij zijn niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Ik verwacht er Jezus niet als een rechter, maar ik verwacht er Jezus als mijn heiland, als mijn verlosser. En dan kijk je daar toch naar uit. Daar verlang je toch naar. En dat is belangrijk om dat te weten. Nou, we gaan vanavond eerst nog eens even kijken. Ja, misschien best wel goed om eventjes iets uit het laatste nieuws te lezen. Ik heb u verteld dat allerlaatste rijk van de antichrist, het rijk van de antichrist, kijk, natuurlijk bidden wij en heel veel mensen met ons, uw koninkrijk komen. Het onze vader, uw koninkrijk komen. Maar heel veel mensen weten niet dat voordat het koninkrijk van God hier op aarde komt, er eerst een ander koninkrijk komt. En er staat ook in de Bijbel dat alle mensen die dan op aarde leven, zullen het beeld aanbidden. Alle volkeren, alle naties, alle tongen, wat staat er nog meer? Maar iedereen, de hele wereld zal moeten buigen voor het beest, voor de antichrist. En dat is het rijk wat komt voordat God zijn koninkrijk op aarde gaat oprichten. Dat is toch duidelijk? Maar er zijn heel veel mensen die daar totaal geen rekening mee houden. En zeggen, ja, wij kijken uit naar het koninkrijk wat zal komen. Nou, daar kijk ik ook naar uit, maar dan dat zullen wij op een andere manier meemaken. Als Christus terugkomt in heerlijkheid om als rechter met deze wereld af te rekenen en zijn volk door loutering te redden, ja, dan staat er in de Bijbel dat als Christus terugkomt, komen wij met hem terug in heerlijkheid. Kolossenzen 3 vers 4. Duidelijker kan het niet. De heerscharen uit de hemel zullen hem volgen. Nou, dat zijn wat dingen die ik u alvast wil zeggen, voorafgaand aan deze Bijbelstudie. Maar ik heb u ook verteld dat laatste wereldrijk wat er zal zijn, en wat als het ware de verzamelnaam krijgt van Babel, de wereldheerschappij, zal zich met name concentreren tot het continent van Europa. En met name de stad Rome. En dat zal ik u dat ook zo duidelijk maken. En ik heb u de vorige keer ook gezegd dat Europa in, nou zeg maar, 1400, 1500... een enorme macht had over de hele wereld. Ik heb ook verteld, Zuid-Amerika, Spanje en Portugal, China, Engeland, India, Engeland. Het waren allemaal kolonies van deze landen. België, die heeft heel veel landen gehad in Afrika. Nederland, nou ja, Europa had zich ontzettend uitgebreid over de hele wereld. Europa was een wereldmacht. Europa was het niet meer. En dan zegt de Bijbel, en dit laatste wereldrijk zal het weer zijn. Nou, wat mij trof, vorige week is er een veiligheidsconferentie geweest in München. Daar was ook onder andere de buitenlandminister van de VS, Rubio. En alle Europese leiders die keken uit en die waren vol spanning. Wat zal Rubio ons te vertellen hebben? Ze wisten dat hij op een verzoenende toon probeerde om de schade die veroorzaakt werd door uitspraken van Trump. Van we zullen Groenland eens even innemen en IJsland. Dat heeft Europa zo op scherp gesteld dat de relatie tussen VS en Europa behoorlijk onder druk gezet werd en verslechterd is. En Rubio die kwam met de opdracht om die weer een beetje te lijmen. Hij heeft twee zinnetjes gezegd en die stonden in het ND. Het is vandaag de 18e, de 16e, eergisteren. En die troffen mij erg. Rubio die zei over de verhoudingen tussen de VS en Europa het volgende. Wij willen de grootste beschaving uit de geschiedenis herstellen. Doelend op Europa, hè? De grootste beschaving uit de geschiedenis willen wij herstellen. Dat is de eerste. Dus Europa zal zich moeten gaan herstellen. Dat is het eerste. Tweede, wat hij zei, de Amerikanen zullen altijd een kind van Europa zijn. Wat is dat? Want u weet dat de meeste mensen in de VS ergens een achtergrond hebben uit Europa. Nou, wij zullen altijd een kind van Europa zijn. Nou, dat vond ik toch wel heel treffend dat deze Rubio zulke dingen zegt, waarvan we weten, daar gaat de Bijbel ook over. De Bijbel die zegt dat Europa zich zal herstellen. En wat ook wel heel bijzonder is, als we kijken naar Babel, en we zien dat in Genesis 11, we gaan dat straks even lezen, waar we zien dat er een stad gebouwd wordt met een toren. Die stad is bedoeld voor bewoning. En die toren, dat was een tempeltoren. Macht, politieke macht en religieuze macht gaan in Babel samen. En dan vind ik het zo typisch hè, dat daar staat dat daar een toren gebouwd moest worden die reikt tot in de hemel. Nou, misschien kent u dat stukje. Laat het er heel even bij opslaan. In Genesis hoofdstuk 11. Genesis hoofdstuk 11, daar staat dat. Genesis 11, vers 4. Nou, misschien is het goed om dat hele stukje nog eens even te lezen. Dat had ik hier wel opgeschreven dat we dat zouden gaan doen. Genesis 11, vers 1 tot en met 9. De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Ja, wat is het verschil tussen taal en spraak? Eén van taal en één van spraak. Eigenlijk wordt daarmee bedoeld, één van taal, één van spraak, ze bedoelen hetzelfde. Ze praten uit één mond. Ze zijn een eenheid met elkaar. Ze begrijpen elkaar goed. Ze hebben hetzelfde doel. Ze hebben dezelfde inborst, om maar zo te zeggen. Eén taal, één spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land van Sinjar. Dat is het Mesopotamië. En u weet wat het Mesopotamië wordt links en rechts, west en oost, omringd door de Eufraat en de Tigris. En u weet, ook in Nederland staan er heel veel steenfabrieken bij grote rivieren. Nou, zij vonden daar een vlakte die regelmatig onder water liep, waar klei was, waar ze stenen konden bakken. Nou, ze dachten, dit nomade volk, wat aan het trekken was, die vond daar een vaste plek. En ze zeiden, dit gaan we gebruiken, we gaan die stenen bakken, we gebruiken het asfalt als cement, en weet je wat we gaan doen? We gaan een stad bouwen. Nou, dat zeggen ze in vers 3. En ze zeiden tot elkander, welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hen tot leem. Ook zeiden ze, welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. Zie je staan? Een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. Nou, dat zinnetje. Als u Genesis 11 er even bijhoudt en u slaat een paar bladzijden om naar Genesis 28. Genesis 28. Daar heb je Jacob die een plek vindt terwijl hij op de vlucht is voor zijn broer Esau. Hij bereikt een plaats, hij is moe, de zon is ondergegaan en hij neemt een van de stenen, hij legt zijn hoofd erop en hij valt als een blok in slaap. Nou, sommige mensen hebben nog moeite om met hun hoofd op een donzen kussen in slaap te vallen. Nou, Jacob die viel zo in slaap met zijn hoofd op een steen. Zo moe was hij. Hij krijgt de mooiste droom die er is. En wat droomt hij dan? Nou, moet je eens kijken in vers 12. Hij droomde en zie, op de aarde was een ladder opgericht. En wat lees je dan? Waarvan de top tot aan de hemel reikt. Dat is een bekend vers, een bekend stukje tekst, hè? Zie je dat je datzelfde stukje tekst in Genesis 11 ook tegenkomt? Laten we een toren bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt. En hier zie je een ladder waarvan de top tot in de hemel reikt. Hier maakt Jacob mee dat hemel en aarde met elkaar verbonden worden. En dan staat er zo mooi, die ladder was, en dat staat er letterlijk in vers 12, op de aarde opgericht. Op de aarde. En hij reikte tot in de hemel. Nou, dan kan ik niet anders dan denken aan het kruis van de Heer Jezus, dat op de aarde opgericht werd. En het kruis van de Heer Jezus is het enige middel waardoor wij verbonden worden met de hemel. Dat is ware godsdienst. Alleen Jezus. Alleen Christus. Hoort het goed? Alleen Christus. Nou, nog even in aansluiting op dat wat ik de vorige keer gezegd heb over de kerk van Rome. Misschien vindt u het helemaal niet zo leuk als ik daar iets over zeg. Maar ik moet het wel zeggen. De kerk van Rome, en daar heb ik het niet over mensen die in de kerk van Rome kerken en heel bewust een kind van God zijn, want die zijn er. Maar ik heb het over het instituut, de kerk van Rome. Vanmorgen of vanmiddag las ik een stukje over de kerk van Rome in Borne. Het was immers carnaval. En bij ons in Losser, in de kerk, de Maria Geboortekerk, daar wordt carnaval, en carnaval betekent carne, dat heeft met vlees te maken, val, vaarwel. Zeg het vlees vaarwel, dat is eigenlijk de letterlijke betekenis van carnaval, maar voordat je dat doet moet je eerst je vleesbod vieren. En alles wat kan en waar je zin in hebt moet je gaan doen, totdat het aswoensdag is vandaag. Maar nou, in de kerk bij ons in Losser werd carnaval ingewijd, een mis opgedragen aan carnaval. De fanfare liep door de kerk. Iedereen uitgedost en wel hossen en springen en dansen. Want carnaval begon. Nou, dat is tot daar aan toe. Maar vanmiddag las ik dat er in Borne geen pastoraal werker was in de kerk van Rome. Geen pastoor. Maar dat er wel een dominee was van de PKN-kerk, die zei, maar dat wil ik dan wel doen bij jullie. En die dan zo in de kerk, het carnaval. Gaat het nog om Jezus? Brengt zo'n kerkje, en ze hebben ook nog gevraagd, deze dominee vroeg er ook nog van, maar dan moet jullie vertellen waar ik over ga preken. Nou, toen zeiden ze 1 Korinthe 13... Geloof, hoop en vooral liefde. Nou ja. Ja, weet je, die dominee heeft dat misschien met een hele goede bedoeling gedaan. Die dacht, nou kan ik mensen bereiken met het evangelie, maar ik weet niet of dat gelukt is. Ik denk het haast niet. Maar dan zie je hoe de kerk zo vermengd wordt met allerlei andere dingen. En dan gaat het niet meer om dat kruis wat ons verbindt met de hemel. Carnaval kan je echt niet verbinden met de hemel, hoor. Het geeft je misschien even een leuk gevoel. Maar de dag daarna is het allemaal weer weg. Nou, dat is hetgeen wat mij zo opviel hier. Dat we binnenkort te maken krijgen met een kerk. En dan hebben we het over de grote wereldkerk. Die verbonden is met het grote wereldrijk. Zoals Babel en zijn toren. Politiek en godsdienst. Zo zal de antichrist zich ook verbinden met de grote wereldkerk. En die wereldkerk wordt, mijns inziens, bestuurd uit een stad, waarvan die stad zowel het politieke centrum is, maar ook het godsdienstige centrum. En er is maar één stad die daarvoor in aanmerking komt. Dat is de stad waar het Vaticaan staat. Dat is Rome. En ik denk dat, wat ik de vorige keer ook gezegd heb, nee, dat heb ik niet gezegd, maar weet u dat elke euro die u uitgeeft, hè, en dan hebben we het over de bankbiljetjes, van 5 of 10 of 20, of ga zo maar door. En we vergeten dat vaak, daar staat een handtekening op. Ja, ja, je leest lang niet altijd die handtekening erop, maar op elk briefje, eurobriefje, staat een handtekening. De handtekening van Mario Draghi. En Mario Draghi, de Italiaan, was toen in die tijd de president van de Centrale Europese Bank, de ECB. En op elke euro staat zijn naam Draghi. Moet je nagaan hoe belangrijk Rome is, hè? Ook in het hele economische circuit. En de 12 sterren die we op elke euro terugvinden, waar de hemelkoningin mee bedoeld wordt, Maria, de vrouwen van alle volken, maar ook tegelijkertijd de Europese Unie. Ook weer die combi tussen politieke macht en religieuze macht. Nou, laten we nog eens even gaan kijken naar, naar Genesis 11. We lezen het even verder. Een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. En dan staat er in vers 4 verder. En laten we onze naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide, zie, het is één volk. Het is één taal. Dit is het begin van hun streven. Ik vind het zo duidelijk, hè? Eén volk. Dit wil Europa bewerkstelligen. Eén volk. Wat is het volkslied van Europa? Alle mensen werden Brüder. Ja? Dat is het volkslied van Europa. Eén volk. Eén taal. We spreken als het ware met dezelfde mond. Het gaat niet om een taal fonetisch van die spreekt Nederlands en die spreekt Engels. Nee, één taal. We spreken één taal met elkaar. Begrijp je een klein beetje wat ik bedoel? Als je zegt, we spreken één taal met elkaar. Dat je een eenheid met elkaar vormt. Eén taal. En dan zegt de Heer, dit is het begin van hun streven. En het einde van hun streven vinden we in Openbaring 18. Dan is het zover gekomen. Want dan staat er, nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet meer verstaan. Dat is niet alleen een taal dat ze allerlei andere talen spraken, maar ze begrepen elkaar ook niet. En dat is de oorzaak geworden van alle oorlogen. Als je niet meer dezelfde taal spreekt, dan ga je met elkaar vechten. Als je niet meer met elkaar kunt praten, dan ga je vechten. Nou, en dat staat hier, ze begrepen elkaars taal niet meer. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de gehele aarde. En dan staat er iets heel wonderlijks. En zij staakten de bouw van de toren? Staat dat er? Nee, ze staakte de bouw van de stad. Dat bouwwerk met die toren die bij elkaar hoorden. Maar hier zie je heel uitdrukkelijk, ze staakte de bouw van de stad. En die toren, nou, we hebben het daar de vorige keer over gehad. Die toren die werd later afgebouwd door Nebukadnezar. Die werd later gebouwd door Alexander de Grote. En dat is hetgeen wat we wel eens zingen in een liedje. Ziet men bouwt in onze dagen Babels toren alweer op. Dat is een liedje wat we in de koffiebars vroeger veel zongen. Nou, daar is men vandaag mee bezig, het bouwen van de toren van Babel. Wat mij opvalt hier in dit gedeelte, dat is het begin van hun streven. Nou, het begin van hun streven was één volk, één taal. Vrede, vrede en geen gevaar. Nou, en dat is precies hetgeen wat we in de Bijbel terug kunnen vinden. Dat er een moment zal komen, laten we het maar heel even opslaan in bijvoorbeeld Daniël hoofdstuk 4. Daar hebben we dus ook met Babel te maken. Daniël hoofdstuk 4, daar is Nebukadnezar die de toren van Babel afgemaakt heeft, belegd heeft met blauw metaliek tegeltjes, schitterende toren. En dan staat er in Daniël 4, vers 4. Ik, Nebukadnezar, bevond mij rustig in mijn huis en in goede welstand in mijn paleis. Nou, wat wil je nog meer? Ik heb mijn schaapjes op het droge, alles onder de pannen. En hier staat dat dat het uitgangspunt is van Daniël 4. Nebukadnezar voelde zich een geslaagd man. En dat is hetgeen wat we ook bij Nimrod lezen. Nimrod was een geweldig jager. En dat betekent letterlijk een succesvol man. Nou, Nebukadnezar had het gemaakt. En dan zie je op een gegeven moment heel duidelijk in dit stukje dat Nebukadnezar zo getroffen wordt en dat Nebukadnezar valt van zijn koningschap, wordt hij een dier gelijk. Nou, dat zie je hier in dit gedeelte, hoe God Nebukadnezar vernederd heeft. Nou, datzelfde, en dat heb ik al genoemd, datzelfde staat in 1 Thessalonicenzen 5. Als zij zeggen, vrede, vrede, geen gevaar, overvalt hen als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf. Dus er zal een situatie komen waar ze naar streven. Dit is het begin van hun streven. Wat de Heer zegt, één volk, één taal. We zijn met elkaar één. En dan valt de Heer eigenlijk, komt de Heer terug. Wat mij ook opvalt, als we Genesis 11 lezen, dan staat er dat hier begonnen wordt met een bouwwerk. Een stad en een toren. Een stad en een toren, een heerschappij met een relatie tot een God. Een stad en een toren. En als je dan kijkt dat er twee keer staat in vers 3 en in vers 4. Welaan, laten wij stenen bakken, asfalt gebruiken, een stad bouwen. Dit is het streven van de mens. Laten wij, en dat staat er in vers 4 zo mooi, laten wij ons. Het is gericht naar de mens zelf toe. Laten wij ons een stad bouwen. En dat is heel typisch als je dan Genesis 12 ernaast ziet. Want in Genesis 12 begint een hele andere lijn in de Bijbel. Want dan gaat God Abraham roepen. En dan zegt God niet tegen Abraham, en je moet dit doen en je moet dat doen en je moet dat doen. Maar dan zegt God zo mooi tegen Abraham in vers 2 van Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal je zegenen en uw naam groot maken. Zij gingen voor hun eigen naam. Maar God zegt, ik zal jouw naam groot maken. Gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegent. En hier zien we dat God als het ware Abraham zijn belofte doet. En in Genesis 11 zien we dat de mens zelf aan het werk is. In Genesis 12 zien we dat God aan het werk is. En deze twee lijnen zie je door de hele Bijbel heen. Het werk van de mens en het werk van God. En dat begint in Genesis 11 en in Genesis 12. Wat ook heel wonderlijk is. Van Abraham lezen we in Hebreeën 11 dat Abraham verwachtte de stad met de fundamenten. Kent u dat vers? Hebreeën 11. Abraham verwachtte de stad met de fundamenten en dan staat er en hij woonde in tenten. Dat was zijn besluit. Lot die ging in een huis wonen, maar Abraham ging in tenten wonen, waarmee hij duidelijk maakte hij was een vreemdeling hier op aarde. Maar hij verwachtte de stad met de fundamenten. Wanneer zien wij voor het eerst die stad met de fundamenten? Wanneer? Nou, kijkt u maar, laten we dat heel even opslaan in Openbaring hoofdstuk 21. In Openbaring 21. Ik heb u de vorige keer ook gezegd, hè, die twee lijnen die komen weer bij elkaar in het boek Openbaring. In Openbaring 17 staat dat de Heer zegt, ik zal je tonen de grote hoer. Die hoereert en aan vele wateren zit. En in Openbaring 21, daar staat. Openbaring 21, vers 9, het laatste gedeelte van vers 9. Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. En hij voerde mij weg in de geest, staat er in vers 10 van Openbaring 21. En een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende van God. En zij had de heerlijkheid Gods. Abraham verwachtte de stad met de fundamenten. Over die fundamenten kun je zoiets lezen hier verderop, waar de 12 namen van de apostelen op staan. Maar hier zie je dus. In Openbaring 17 zie je het einde van het streven van de mens. En hier in Openbaring 21 vind je als het ware het resultaat van het nieuwe Jeruzalem, de bruid. Als je dat doortrekt, weet je, in Openbaring 11 zien we dat de mens gaat bouwen. De mens gaat bouwen aan een stad met een toren. Ze gebruiken daar stenen voor, die ze zelf maken. En al die stenen zijn allemaal in dezelfde vorm geperst. Zijn allemaal hard gebakken. En dan worden ze nog met viezigheid uit de grond, asfalt, worden ze aan elkaar geplakt. Zo is de mens aan het bouwen. De mens van vandaag wordt als het ware door de sociale omgeving in een soort vorm geperst. Je mag eigenlijk niet meer jezelf zijn, maar je wordt in een soort vorm geperst. En ze moeten allemaal hetzelfde zijn. En ze worden met elkaar als het ware verbonden. En ja, we zijn met elkaar, wordt er ook een gebouw gebouwd. Het Babel wordt gebouwd. En weet je, dan vind ik het zo mooi dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt in Matteüs 16, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat is ook een bouwwerk. En hoe wordt dat bouwwerk gebouwd? Nou, Petrus zegt in 1 Petrus, laat je als levende stenen gebruiken voor de bouw Niet van die stad met die toren, maar voor de bouw van een geestelijk huis. Levende stenen zijn geen bakstenen die hard gebakken worden, die gevormd worden in de wereld, door de wereld. Maar levende stenen hebben allemaal een andere vorm, allemaal een andere kleur, allemaal een andere grootte. Zoals wij hier zitten, wil God ons niet in een soort vorm passen, waar we helemaal niet ons in thuis voelen. Het is niet zomaar dat heel veel mensen in onze samenleving psychische problemen hebben, omdat ze in een vorm gedouwd worden waar ze helemaal niet in thuis passen. Hoeveel vrouwen zijn er niet die zeggen, was het maar zo dat ik 's morgens niet in mijn autootje hoefde te stappen om ergens te moeten werken en mijn kinderen ergens te moeten droppen. Maar dat is een bepaalde vorm, een politieke vorm, waardoor mensen in een bepaald iets geperst worden waar ze zich niet in thuis voelen. En het mooie is dat je als gemeente uit levende stenen bestaat. En God wil jou gebruiken zoals je bent. En samen vormen we, misschien goed om dat even erbij op te slaan, in Efeze hoofdstuk 2, daar staat dat zo mooi. Dus Petrus zegt, laat je als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. En daar staat in Efeze 2... dat er een huis gebouwd wordt, in vers 20, op het fundament van de apostelen en profeten. En dan staat er aan het einde van het 20e vers van Efeze 2, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heere. En dan komt het zo mooi, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een stad. Een stad van God. En die stad, die woonstede van God, die stad van God, die stad met de fundamenten, die wordt in Openbaring 21 zichtbaar. Dat is tegenover het streven van de mens, wat uiteindelijk uitmondt in Babel, wat verdwijnt, zien we het werk van God, wat uiteindelijk openbaar wordt in de stad die uit de hemel naar beneden komt. Daar worden wij in meegebouwd. Dat is een plaatje van de gemeente die voltallig volmaakt geworden is. Nou, bij welke stad zou je nou het liefste willen horen? Dat is die keuze die we maken. Dat is het snijvlak in deze wereld. Dat mensen zich laten gebruiken voor Babel. Of dat mensen als levende stenen ingevoegd willen worden tot het heilige huis van God. Dat we daarbij mogen behoren. En trouwens, er gebeurt ook iets wat als het ware tegenover elkaar komt te staan. Want als de mensheid bezig is met het bouwen van die stad met die toren, dan wordt de taal verward. Ze begrijpen elkaar niet meer. Als God zijn gemeente gaat bouwen, dan lezen we ineens dat ze in allerlei vreemde talen gingen spreken. Waarom? Zodat ze elkaar juist wel konden verstaan. Zie je dat verschil? Tussen Babel en die stad met de fundamenten. Toen hij met de gemeente ging beginnen, zie je ineens dat die vloek van die talen als het ware opgeheven werd. En dat nu door de Heilige Geest als het ware die taalbarrière er niet meer is. En dat ervaar je heel vaak als je in het buitenland bent, of je bent aan het spreken met mensen die je helemaal niet kunt verstaan. Pas ook een Iraanse vrouw die echt een christen was. We kenden elkaars taal niet, maar we begrepen elkaar wel. Dat doet de Heilige Geest. En die brengt echt samen. Ja? die lost die taalverwarring op. Nou, Babel. Als we gaan kijken over de val van Babel, naar de val van Babel, en dan gaan we nu eens even een stapje verder naar het boek Jesaja, waar ook over Babel geschreven is. En dat heeft alles te maken met de identiteit van Babel. In Jesaja, hoofdstuk 13 en 14, wordt een profetie gegeven over de stad Babel. Dus ja, Jesaja leefde vele honderden jaren later na Nimrod, na die tijd dat Babel en die toren gebouwd werden. Jesaja leeft zo'n beetje zo'n 700 jaar voor Christus, 750 jaar voor Christus. Maar het moment dat die toren van Babel gebouwd werd, dan moeten we denken aan zeker zo'n 2000 jaar voor Christus. Dus 1300 jaar later spreekt Jesaja over Babel. Dus Babel is nog steeds springlevend. Ja, is niet iets in het verleden, maar ook toen in de tijd van Jesaja was Babel nog net zo springlevend als toen en ook nu. En dan staat er in Jesaja 14 een profetie over Babel. Als u Jesaja 13 leest, dan ziet u dat daarboven staat profetie over Babel. Tenminste, dat staat in mijn Bijbel erboven. Dus het gaat echt over Babel. En er wordt Babel vergeleken met iemand. Kijkt u maar in het 12e vers van Jesaja hoofdstuk 14. Daar staat: hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster? Of lichtdrager. Of Lucifer zijn de sommige vertalingen die dat hier hebben. En dan is de koppeling naar Satan zelf heel dichtbij. Hè? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon van de dageraad? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegt het nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren gods mijn troon oprichten. Dat is als het ware boven de sterren gods. En de sterren gods, dat is niet de sterren die wij zien. Maar de sterren gods, dat zijn alle engelen. Boven alle engelen wil hij zetelen, oprichten. En zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken. En mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dit is het karakter van Babel. We willen aan God gelijk zijn. Ik moet nog denken aan een christen wetenschapper die van de Nederlandse regering 40 miljoen euro gekregen heeft om kunstmatig leven te verwekken. Met dode moleculen. Met dode moleculen die je dan op een juiste manier bij elkaar kunt brengen. En misschien dat het mogelijk is om dan als eerste uit dood materiaal een levende eicel te verwekken. En deze christenwetenschapper die zei: we mogen toch wel een klein beetje als God spelen. Ja? We nu kijken naar dat wat er vandaag gebeurt, dat er embryo's gekweekt worden om onderzoek te doen. Waar zijn we mee bezig? Nou, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dat is het motief, als het ware de lijn van Babel. En dat zien we dus hier, Babel. Aan God gelijk willen zijn. Maar, wat zegt de Heer dan in hoofdstuk 13? Ik heb u net al verteld, wanneer gebeurt dat dan? Wanneer is die val van Babel? Nou, hier staat: integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in de diepste groeven. En daar gaat dat vers 15, daar gaat Openbaring 18 over. We gaan dat straks helemaal aan het eind bekijken. Daar zie je dat Babel als het ware in de diepte weggeworpen wordt. Maar hij is nu nog bezig om zich gelijk aan God te willen stellen. Hoger dan God kan niet, want God is de Allerhoogste. Maar hij probeert zich wel gelijk aan God te stellen. Maar als dat gaat gebeuren, dan staat er, laten we maar eventjes lezen in vers 6 van het hoofdstuk hiervoor. Dan wordt het aangekondigd. Jesaja 13 vers 6, daar staat, jammert, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmeld. Ja, ze zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan. Als een barende krimpen zij ineens in één. En de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt meedogenloos, met verbolging en brandende toren, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondes van haar te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen. Staat zelfs dat ze naar beneden vallen. De zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken. Dat gaat over de dag des Heren. En wanneer breekt die dag des Heren aan? Die dag des Heren breekt aan op het moment nadat Christus zijn gemeente van deze wereld weggenomen heeft. Dan begint die dag des Heren. En dan begint het einde van Babel, die zich in die periode nog als de grootste macht wil opstellen. En de antichrist gaat regeren. De dag des Heren die zal komen. Laten we daar ook nog een stukje over. Ja, en wat is dan het resultaat ervan? Kijk er maar in hoofdstuk 14 vers 1. Want daarom komt die dag des Heren. Dat begint met het woordje want. De oorzaak van die dag des Heren, één van de oorzaken van de dag des Heren is dit. Want de Heren zal zich over Jacob ontfermen en nog zal hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen. Ziet u dat vers staan? Dat staat daar middenin. De dag des Heren die komt en dan, want de Heren zal de draad met Israël Jacob oppakken. En dan daarna zie je hoe die morgenster zich aan God gelijk wil stellen. Dus hier zie je dat Israël daar een centrale rol speelt. In die dag des Heren. Is dat duidelijk? Daar gaat het om hier in dit stukje. En over die dag des Heren, daar spreekt ook Paulus. Als we gaan naar de Thessalonicenzenbrief. Ik heb er al één tekst uit geciteerd. In 1 Thessalonicense 5, in 1 Thessalonicense 5, daar staat in vers 1 tot en met 11 het volgende. Laten we even met elkaar de tijd nemen om dat te lezen. 1 Thessalonicense 5, vers 1, daar staat, maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren, je hebt het dus over de dag des Heren, hè? Niet over de dag van Christus. De dag van Christus wordt verschillende keren genoemd als de dag waarop we als gemeente naar Christus toe gaan. Maar de dag des Heren is de dag van oordeel, wat we net ook in Jesaja gelezen hebben. Dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Nou, ik weet niet hoe het bij u gaat, maar een dief komt altijd als een vijand. Is altijd onheilspellend. Nou, heel veel mensen die zeggen wel eens tegen mij, ja, maar weet je, je weet niet wanneer dat de Heer Jezus komt, hij komt als een dief. Dus je kunt je druk maken of niet druk maken. Hij komt als een dief in de nacht. Maar, Dan lezen we in het stukje dat Paulus letterlijk zegt, maar voor ons komt hij niet als een dief. Wij zijn klaar. Laten we het maar verder lezen. Daar staat in vers 3, terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust. Dus dat is dat moment waar ze naar streven, één volk, één taal. Het begin van het streven in Genesis 11 is dan volmaakt. Eén volk, één taal. En dan staat er, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, want gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe. Laten we ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die zich bedrinken, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof, liefde en de helm van de hoop der zaligheid. Want, en dan komt zo'n prachtig vers, God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat het zij wij waken, het zij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand of vertroost of bemoedig elkaar en bouwt elkaar op gelijk gij dit ook doet. Je moet dus weten hoeveel christenen er zijn die weten dat er een vreselijke periode over deze wereld komt en nu bezig zijn om kelders in te richten, voorraden aan te slepen om die periode door te kunnen komen. Dat er broeders en zussen zijn die zeggen, ja, maar wie volhardt tot het einde? En dan is het volharden tot het einde je kopje eraf. Nou, dan moet nog maar eens blijken of je nog een christen bent. We moeten ook als christenen ook de verdrukking in. En wie zijn wij als christenen dat wij straks in de hemel feest zitten te vieren en het volk van God, Israël, moet hier lijden? Dat past toch niet? Nou, mensen die dit zeggen, ik vind het zo'n flauwe opmerking. Ik denk dan bij mezelf, sloof je dan uit om nog zoveel mogelijk mensen vanuit het Joodse volk te redden voor de Heer Jezus? Zodat ze die periode niet mee zullen maken, maar met de gemeente opgenomen zullen worden. En feest vieren, dat is helemaal helemaal niet in vragen, want als de gemeente opgenomen wordt, dan staat er in 2 Korinther 5 vers 10, dan zullen we moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we als gemeente klaargemaakt worden in de hemel voor die rechterstoel van Christus tot het moment waarop staat, de bruid heeft zich gereed gemaakt. En dan is de bruid als des lams. En dan accepteert de Heer Jezus het koningschap en dan komt hij naar beneden. Dus laat je op die manier niet emotioneel als het ware verleiden. Want het is niet schriftuurlijk, het is niet de Bijbel die dan geciteerd wordt. Echt niet. Dan zijn het menselijke emoties die de Bijbel uitproberen te leggen. Maar daar moet je absoluut niet in meegaan. Een dief in de nacht, een plotseling verderf, maar nogmaals wil ik het heel duidelijk zeggen, dat is niet voor ons. Wij als kinderen van God kijken niet uit naar de dag des Heren, maar wij als kinderen van God kijken uit naar de dag van Christus, waarin Hij ons tot zich zal nemen. Nou, weet je, die val van Babel, die wordt ook beschreven in Ezechiël. En dan heeft het weer een andere naam. Dan gaat het niet over Babel, maar dan gaat het over Tyrus. Laten we maar even kijken naar Ezechiël 27 en 28. Daar wordt Tyrus voorgesteld, net zoals Babel. Een wijd vertakt wereldrijk over de hele wereld, waarvan het centrum ligt in Europa, en zover ik de Bijbel begrijp, in Rome, dat een hele belangrijke rol zal spelen daarin, in dat wereldcentrum. Maar datzelfde heb je ook in Ezechiël 27. Daar heb je Tyrus. En dan staat er in vers 1 en 2, of 1 tot en met 3. Het woord des Heren kwam tot mij, gij mensenkind, hef het klaaglied aan over Tyrus en zeg tot Tyrus dat gelegen is aan de toegangen tot de zee, dat als koopstad der volkeren, zie je er staan, koopstad der volken, op vele kustlanden handel drijft. Tyrus was gelegen ook op een eiland en Tyrus had een oostelijke haven. Daar gingen de schepen naar India en naar het oosten. En Tyrus had ook een westelijke haven, daar gingen de schepen naar Europa. En de handel kwam met bakken binnen in Tyrus. Tyrus was als het ware het Manhattan van vandaag. Een handelscentrum over de hele wereld. De koopstad der volkeren. Maar wat staat er van Tyrus? Kijkt u maar in vers 27, het laatste stukje. Of ja, vers 27, laten we vers 27 lezen. Uw rijkdom en uw waren, uw koopwaar, uw schepelingen en matrozen, uw scheepstimmerlieden en handelaars, en al uw krijgslieden die zich op u bevinden, ja, heel de bemanning die aan boord is, zal wegzinken zij in het hart van de zee, op de dag van uw ondergang. Hier zien we dat Tyrus ondergaat. En dan, als je dan vanaf vers 28 tot en met 36 leest, dan lees je dat er over de hele wereld gerouwd wordt. De economen die rouwen en alle mensen die kopen, de bewoners van de kustlanden in vers 35 ontzetten zich over u. Hun koningen zijn door huivering bevangen. Verwrongen is hun gelaat. En dan staat er in vers 36. De kooplieden onder de volken fluiten u uit. Een verschrikking zijt gij geworden. Verdwenen zijt gij voor altijd. Nou, dat gebeurt met Tyrus. De koopstad der volken. En als je dan leest over de hoogmoed van Tyrus, dat is precies hetzelfde als Babel. Kijkt u maar in het hoofdstuk 28. Hoofdstuk 28, dan staat er bijvoorbeeld in vers 2. Mensenkind, zegt tot de vorst van Tyrus en zegt tot de Heer, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt, ik ben een god, een godenwoning bewoon ik, midden in de zee, terwijl gij een mens zijt en geen god. En gij in uw hart uzelf gelijk stelt met een god. Weet u dat er in 2 Thessalonicenzen 2 staat dat de wetteloze zich in de tempel zal zetten en aan zich zal laten zien dat hij god is? Hij is god. De antichrist zal zich ook als god openbaren. Of kijk maar in vers 6... van Ezechiël 28, zo zegt de Heere, Heere, omdat gij in uw hart uzelf gelijk gesteld hebt met een god. En dan zien we hoe dat tot stand gekomen is in vers 14 van Ezechiël 28. Daar staat, gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Ik geloof dat Satan oorspronkelijk een van de hoogste engelen geweest is in de hemel. Een van de hoogste engelen die naast God stond. En ja, dat staat hier dus in vers 14. Ik had u een plaats gegeven. Ga waard op de berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Die uitdrukking vinden we verschillende keren van de Heer Jezus, dat hij tussen vlammende stenen wandelt. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u gevonden werd. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt, met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid, met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet gedaan, doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer en maakt u tot een schouwspel voor de koningen, om het leedvermaak naar u te zien. Zie je, dat gebeurt er met Tyrus, dat gebeurt met Babel, het is hetzelfde systeem, Babel, Tyrus, tot in Openbaring 18. En dan kunnen we zien dat de val van Babel heel duidelijk naar voren komt. En dan gaan we vanuit Ezechiël verder naar het boek Openbaring. Daar willen we dan vanavond mee afsluiten in het boek Openbaring. En dan wil ik graag met u lezen Openbaring hoofdstuk 16. Openbaring hoofdstuk 16. Daar lezen we over het einde van Babel. Openbaring 16. Het einde van Babel vindt plaats bij het uitgieten van de zevende en tevens laatste oordeelschaal over de wereld. Er zijn zeven, ik heb u de vorige keer gezegd, zeven zegels die verbroken worden. Er zijn zeven bazuinen die geblazen worden. En er zijn zeven oordeelschalen die over de wereld uitgegoten worden. En hier heb je de laatste oordeelschaal waarmee als het ware het afgerond wordt. Het oordeel over deze wereld. En die begint in vers 17 van Openbaring 16. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel van de troon zeggende, het is geschied. Vraag me af, van wie zou die stem geweest zijn? Wie heeft daar geroepen? Een luide stem. Nou, het is een stem die uit de tempel komt. En dan de tempel die in de hemel is. Hè? Het is een stem die uit de tempel in de hemel komt. En het tweede wat daarvan staat, hij komt van de troon. Uit de hemel van de troon. En wie zit daar in de hemel op de troon? Naast zijn vader, de Heer Jezus. Van de Jezus lezen we dat in Matthäus staat dat zijn stem wordt niet gehoord op de pleinen. Dat is nogal wat, hè? Hij discussieerde niet. Hij schreeuwde niet. Zijn stem werd niet gehoord op de pleinen. Maar één keer werd zijn stem duidelijk gehoord. Weet u wanneer? Toen Jezus aan het kruis riep, het is volbracht. Met luider stem. En omdat hij met zo'n luide stem riep, u moet het maar eens proberen. Net zoals de Heer Jezus aan een kruis hangen, maar ga maar eens aan een rekstok hangen. Kunt u dat nog een beetje omhoog trekken zo? Goed voor de buikspieren hoor. En de armspieren, schouderspieren. Maar ga daar maar eens hangen aan zo'n rekstok. Een uurtje. En dan moet je heel hard gaan roepen. Denkt u dat kunt? Daar heb je niet eens adem voor. Je kunt niet eens hard roepen. En dat was het grote wonder voor deze hoofdman. Die zei, waar haalt die man die adem vandaan? Hoe kan hij zo luid roepen aan het kruis? Nou, hier zien we dat er een luide stem komt. Toen riep hij met een luide stem, het is volbracht. Toen was, ja, we weten tegelijkertijd dat het voorhangsel in de tempel toen scheurde. Mag ik het zo zeggen? Toen werd de top met de hemel bereikt. Ja? Niet die toren met een top in de hemel, maar hier werd de hemel bereikt. En dat was de enige manier om met God contact te krijgen. Hij riep, het is volbracht. En het fundament van zijn overwinning was toen gelegd. En hier zien we dezelfde Heer Jezus die vanuit de tempel, vanaf de troon, met luide stem roept, het is geschied. Met andere woorden, het is nu klaar. We zetten er nu een punt achter. Nou, en dan begint dat. We hebben daar de vorige keer wel iets over gelezen, hè, dat er in Hebreeën staat, door zijn stem heeft hij toen de aarde bewogen. Hè? En dat gebeurde in Exodus 19. De hele berg Sinai trilde, er waren aardbevingen en stemmen en flitsen. En het volk dat zei, Mozes, ga jij maar met God praten, want wij durven niet. En zo ontzagwekkend was de stem van God op dat moment. En nou lezen we nog één keer, zegt hij in Hebreeën 13. Nog één keer zal ik niet slechts de aarde, maar de hemel en de aarde door mijn stem bewegen. Nou, berg je maar. Dan gaat de stem van God, en die stem van God, die wordt zelfs in de Bijbel vergeleken met een stem als van vele wateren. Of de leeuw van Juda brult. Nou, pas dan maar op. De stem van God die dan gaat spreken. En dan, wat gebeurt er dan? In vers 18, bliksemstralen, stemmen, donderslagen. Dat is precies hetgeen wat je in Exodus 19 ook kunt lezen. Bij de openbaring van de Heer bij de Sinaï. En dan staat er een grote aardbeving. Een aardbeving zoals, staat hier, er nog nooit geweest is. Nou, zitten wij erop te wachten? Nogmaals voor die mensen die niet in de opname van de gemeente geloven. Het is toch banaal dat mensen dat vast willen houden. Een grote aardbeving zoals er nog nooit geweest is sinds de mensen op aarde wonen. Zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En dan komt het in 19. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd door God in gedachtenis gebracht. Nou, dat gaat gebeuren op de dag des Heren. Dat gaat dan gebeuren. En dan moeten we niet zozeer denken aan, oh ja, goed, dat zal dan alleen daar in Italië gebeuren, in Rome. Dit heeft zijn uitwerking over de hele wereld. De grote steden der volken, die storten allemaal in. Een aardbeving, de eilanden vluchten weg. En dat alleen maar doordat Jezus riep, het is geschied. Het is klaar. En wat staat er dan in vers 21? Dan komen die grote hagelstenen naar beneden. En dan staat er, dan eindigt het in vers 21. Want de plaag daarvan was zeer groot. De mensen lasterden God. Moet je nagaan, toen nog steeds. De mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel. Want de plaag daarvan was zeer groot. En dan? Wat komt daarna dan? Want in hoofdstuk 17 begint iets heel anders. En dat heb ik u verteld, hè? Dat is een soort intermezzo. Hè? Wat weer terugkijkt naar hoe dat gegaan is. Maar wat gebeurt er na Openbaring 16 vers 21? Waar is het vervolg? Nou, zullen we daar eens naar gaan kijken, naar het vervolg. Wat gebeurt daarna? Ik heb hier in mijn Bijbel achter gezet, want de plaag daarvan was groot, een pijltje naar hoofdstuk 19 vers 11. Want daar gaat het weer verder. Daar gaat de geschiedenis weer verder, want wat gebeurt daarna, nadat God afgerekend heeft met deze wereld, dan staat er in 19 vers 11. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat werd genoemd. Getrouw en waarachtig en hij velt vonnis, voert oorlog en gerechtigheid. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Heeft u dat ergens anders wel eens gelezen? Zijn ogen waren als een vuurvlam. Openbaring 1, hè? Als Johannes voor het eerst de Jezus in heerlijkheid ziet, hè? Ogen als een vuurvlam. Men heeft wel eens gezegd dat keizer Caesar zulke stekende, heldere ogen had, dat als hij je aankeek, dat ze zeiden, hij kijkt dwars door je heen, dat ze zeiden, hij heeft ogen als een vuurvlam. Nou, hier zie je de Jezus met ogen als een vuurvlam. Op zijn hoofd waren niet 10 kronen, maar vele kronen. Hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. Hij was bekleed met een kleed in bloed geverfd. Zijn naam is genoemd het Woord Gods. Weet je, dit is een uitdrukking van Johannes, hè? Johannes begint zijn evangelie, het woord was bij God. Het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Het woord, het levende woord, is vlees geworden. Nou, en alle dingen zijn door het woord geworden. Zoals het woord van God klonk in Genesis 1, zo zal het woord van God nu weer klinken. Want dat woord is direct ook daad. En daarom, er kwam een scherp zwaard uit zijn mond, staat er ook. Er staat in vers 15, een scherp zwaard komt uit zijn mond. Dat wat hij zegt, dat gebeurt direct. En daar zien we dat hij het oordeel brengt in vers 16. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven naam, Koning der Koningen en de Heer der Heren. Dus na die vreselijke plaag in die schaal, die zevende schaal, komt hij terug op aarde. En dat staat er zo mooi in dat 14e vers. En als hij terugkomt, de heerschare uit de hemel met witte klederen, die zullen hem volgen. Zo staat er in Colossense 3, als hij verschijnt, dit is de eerste keer weer na zijn 33-jarig leven op aarde. Het is de eerste keer dat de Jezus, de epifanie noemen we dat wel, dat de Jezus verschijnt in heerlijkheid en wij met hem. Hij komt dan om te oordelen. En wat gaat hij dan doen? Kijkt u maar in vers 17 tot en met 21, dan staat er in vers 19, en ik zag het beest, dat is de grote wereldleider, de antichrist, en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En dan lezen we twee dingen. Het beest werd gegrepen, de antichrist werd gegrepen en beide belanden ze in de poel des vuurs. In vers 20 staat levend. Aan het einde van vers 20, levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die brandt van zwavel. Weet je hoe in het Oude Testament God ook een gezagscrisis oplost in de tijd van Mozes? De kinderen van Korach, die zeiden op een gegeven moment, waarom verheft Mozes zich boven de anderen? En toen moesten ze ook een vuurpan van reukwerk meenemen. En toen zei God tegen Mozes en tegen de anderen van het volk, maak afstand en verwijder je van de Korachieten. Weet je wat er toen gebeurde? Toen sperde de aarde zijn mond open en levend verdwenen ze in de aarde. Dat is wat. Dat was toen het volk opstond in het gezag van God. Nou, dit zijn de twee mannen die het gezag van God aan hun laars lapten en zeiden, wij zijn God. En levend verdwijnen ze in de poel des vuurs. En wat komt daarna? Dan komt het vrederijk. Zie je het staan? Hoofdstuk 20. Dus we zien de schaal, de laatste schaal die uitgegoten wordt. Daarna zien we de wederkomst van Christus op aarde en de laatste strijd die geleverd wordt. We zien daarna de antichrist en de valse profeet die in het vuur geworpen worden. En dan daalt een engel neer en wordt Satan in vers 2 in de poel des vuurs geworpen. En dan begint het vrederijk, 1000 jaar lang. U heeft gezien hè, dat je hier te maken hebt met Satan, de draak, in Openbaring 12. Je hebt te maken met beest, de antichrist. En je hebt te maken met nog een ander beest, de geest van de antichrist. En zoals je een goddelijke drie-eenheid hebt, God de Vader tegenover Satan. God de Zoon tegenover de antichrist. God de Heilige Geest tegenover de geest van de antichrist. En hier zie je dus dat de antichrist en de valse profeet in het vuur geworpen worden. En dat Satan 1000 jaar opgesloten wordt. En na dat vrederijk wordt Satan nog een keer losgelaten. En dan heb je de eindstrijd. Wat mij opviel in deze studie, dat is waar ik dan mee wil afsluiten. In Daniël 4, dan gaat het over Babel nog even. Daniël 4. Daar heb je de hoogmoed van Nebukadnezar. Die in goede welstand, in zijn rust, in zijn paleis was. En die een droom kreeg. Een droom van een boom. En die boom, daar lezen we het volgende over. Daniël 4, vers 10. Wat de gezichten betreft die mij op mijn lege steden voor ogen kwamen, Daniël 4, vers 10. Ik zag, er stond een boom, midden op de aarde, van grote hoogte. De boom was groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel. Dan heb je die uitdrukking weer, hè? Ja? Hij was te zien tot aan het einde van de gehele aarde. Zijn loof was schoon. Zijn vruchten zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen onder hem. Voor allen onder hem zocht het gedierte des velds schaduw. En in zijn takken nestelde het gevolg des hemels. En dan staat er, en al wat leeft, werd door hem gevoed. Nou, dat is nogal een boom, hè? Die boom, nou, dat staat er, in vers 20, dan gaat Daniël die droom uitleggen aan Nebukadnezar, de koning van Babel. De boom die gij gezien hebt, in vers 20, die groot en sterk was, welks hoogte tot de hemel reikte, die over de gehele aarde te zien was, welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat hij voedsel bood voor allen onder welk het gedierte des velds huisde en in welk takken het gevolg des hemels nestelde. Dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen dat zij tot aan de hemel reikt. En dan staat er in vers 23 dat nu de koning een wachter, een heilige heeft zien neerdalen uit de hemel die zei, houd de boom om. Wat hier aangekondigd wordt bij Nebukadnezar. Die boom, dat laatste grote wereldrijk, tot in de hemel. De takken tot over de hele aarde uitgespreid, waar iedereen de schaduw kon vinden, waar iedereen van kon leven. Dit is het grote Babel. Dit is het grote rijk. En daarom, nogmaals, die boom, de wortels, het begin staat in Rome. Maar zijn takken spreiden zich uit over de hele wereld. Dus de val van Babel is de val van het wereldwijde rijk. Babel. En er komt een moment dat God zegt, en nou de boom omhakken. En dat zien we heel duidelijk gebeuren. Nou, ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen, maar dat kan vanavond niet. Maar nogmaals, één ding is zo belangrijk. Aan welke stad vertrouw jij je toe? En welke lijn volg je? Dat bouwwerk waar de Jezus mee begonnen is, ik zal mijn gemeente bouwen. Hoor je bij de gemeente van Jezus Christus? Hoor je daarbij? Dat kan alleen door het geloof in dat kruis waarvan de top tot in de hemel reikt. Als je in het kruis van de Jezus gelooft, dan zul je niet uit hoeven te kijken naar die vreselijke dag die over de wereld zal komen, de dag des Heren. Maar dan mag je uitkijken naar de dag van Christus, waarin Christus ons tot zich zal nemen. Dat is onze hoop. En als je Christus verwerpt, dan zit er niets anders op dan dat je die vreselijke oordelen over deze wereld mee zal moeten maken. En dat gun je niemand. En ik hoop echt dat u, zoals u hier zit vanavond, mag weten, door genade ben ik een kind van God. En ik mag uitkijken naar de komst van Jezus, die ons voor de komende toren zal bewaren. Tot zover. Zullen we samen de Heer danken voor deze avond. We danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond best wel heel wat stukjes uit de Bijbel met elkaar gelezen hebben en dat in verband met elkaar gebracht hebben, want ja, uw woord is één boek, uw woord is een eenheid. En we weten, Heer, dat de wereld op zoek is naar één volk, één taal. We willen uit één mond spreken, vrede, vrede en alles tot een eenheid brengen. Heer, dit is het streven van de mens, begonnen al in Genesis 11. Dus een toppunt zal het krijgen straks onder het rijk van de Antichrist. Maar het is Babel. Het is die grote boom die invloed heeft over de hele wereld. Die handel drijft. En wat zal er gerouwd worden als dat allemaal in één uur, zoals er staat, in één uur allemaal voorbij is. Omdat u met uw oordeel over deze wereld zult komen en zegt, het is geschied. Heer Jezus, dank u wel dat wij u mogen kennen als onze verlosser. Als onze heiland. Als onze geliefde meester, Heer, die zijn leven aan het kruis op Golgotha gegeven heeft. En al onze zonden op zich genomen heeft. Om ons te reinigen. En dat wij met u, Heer Jezus, op u als fundament gebouwd mogen worden tot een prachtige stad die straks in de hemel, vanuit de hemel zal verschijnen. Heer, we kunnen ons daar niet een voorstelling van maken hoe dat eruit zal zien. Maar we weten, Heer, het zal vele malen mooier zijn dan dat we ons ooit kunnen voorstellen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om in deze tijd, waarin we zien, Heer, dat men zo bezig is met het bouwen van Babel, met het herstel van Europa, met de rol die Rome op zich zal nemen. Heer, dat zien we om ons heen gebeuren. We zien de ontwikkelingen, zeker om ons heen. En als we dat zien, Heer, dan weten we ook dat uw komst, Heer Jezus, om ons tot u te nemen, nog dichterbij is. En daarom wil ik u vragen, wilt u ons helpen om wakker te zijn, waakzaam te zijn, de dag toe te behoren, kinderen van het licht te zijn en klaar te zijn, Heer Jezus, om u te ontmoeten. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de avonden die we hier mochten houden. En ik wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis en ons ook bewaren en ons tot een zegen stellen voor de mensen om ons heen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.